Plotseling waren er twee nieuwe Republikeinse presidentskandidaten over wie vriend en vijand zeiden, die zouden best eens een kans kunnen hebben op de nominatie. Daarvoor moeten ze koploper Donald Trump onttronen. Zoals verwacht kondigde de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, zijn kandidatuur aan met een mislukte Twitter-stunt. Maar er was ook een outsider met best een goede kans, Tim Scott, senator voor South Carolina. Maandag stapte hij formeel in de race.
And that's why I'm announcing today that I'm running for president of the United States of America.
Van simpele komaf, zeer conservatief, diep religieus, vriendelijk, vrolijk en beschaafd van toon. Meer een bruggenbouwer dan een activist. En hij is de enige zwarte Republikeinse senator. Brandende vraag, heeft hij echt een kans op de nominatie? En DeSantis. Andere brandende kwestie, het totaal uit de hand lopende aantal daklozen in de grote steden. En dan een echte brandende kwestie, letterlijk de ramp van bosbranden. Dit is aflevering 181 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg, met een beker verse koffie vanuit Studio Hammelburg in New York. Jan is er niet en dus zit tegenover mij het inmiddels gebruikelijke nepotistische alternatief.
Ja, en dat ben ik, David Hammelburg, ook met een beker verse koffie. En dat is maar goed ook, want het is op deze donderdag hier nog spookvroeg. Onze technische steun en toeverlaat is André, de man die de toon van de Amerika-podcast maakte. Hij zit in studio in Amsterdam.
Laten we beginnen met de letterlijk brandende kwestie, de natuurramp die zich zowat elk jaar voltrekt aan de Amerikaanse en Canadese westkust. Jij bent net voor de Duitse televisie, ben je daar geweest. Waar was je en hoe komt het toch dat die branden er zo vaak zijn?
Ik was in de provincie Alberta in Canada. Dat ligt naast British Columbia. Het is nu al, en we zitten in mei, de grootste bosbrand in de geschiedenis. Meer dan de afgelopen 5 jaar samengeteld. Heel simpel. Geen regen. Als de sneeuw smelt, heb je meestal een seizoen waar het wat nat is. Hè, een beetje Nederlands weer in het voorjaar. Dat is dus nu niet gebeurd. Wat je had was temperaturen van 30 graden, kurkdroog en een wind. Dat is heerlijk als je naar vakantie gaat in Aruba, maar in die kurkdroge bosgebieden in Alberta heb je geen idee hoe erg het is. Nu zijn er een paar dingen dat meetelt. Je hebt daar heel veel industrie aan olie- en gasbedrijven, aan cementbedrijven en aan houtkapbedrijven. En die hebben in feite na studies laten blijken dat zij ook de oorzaak zijn van de bosbranden. Niet dat iemand daar met een peuk langs de weg gaat.
Overspringend vonkje of zo.
Overspringend vonkje, dat is een killing daar. Nou, en zo'n bosbrand, dat begint dan ergens. En het opmerkelijke van het verhaal is dat je dan onmiddellijk een bosbrand hebt van de omvang van, laten we zeggen, de stad New York of Berlijn. 82.000 hectare qua omvang. En als zo'n stukje bosbrand dan geblust is, is het niet echt geblust. Want onder de bomen is het nog allemaal gloeilevend. Dus wij zijn in plekken geweest waar ze dus aan het stampen waren onder de al verbrande bomen. En daar kwamen hele nieuwe vlammen uit.
Ongelooflijk.
En omdat het zo'n gigantische omvang is, kunnen ze het gewoon niet aan. Nee. Het is een triest verhaal. Dus je hebt daar de inwoners die steeds weg moeten en dan weer terugkomen en in hotels bivakeren en dan kunnen ze weer even terug. Ja. Maar als je daar doorheen rijdt, rij je dus langs brandende wegen. Ja. Het is een spookachtig verhaal.
Even twee dingen. Je hoort tegenwoordig steeds vaker, laat maar gaan. Zorg dat de omgeving niet ook in de fik zit, maar laat maar uitbranden, want je kan er toch niks aan doen. En nu praat je over Canada, maar we hebben het ook al heel vaak gehad over Washington en Oregon en Californië. Ja. Daar heb je dit soort dingen ook gedaan. Ja. Is dat in feite gewoon hetzelfde verhaal?
Het is hetzelfde verhaal, ja. Alleen zit het ietsje lager. Dus hun klimaat dit voorjaar was ietsje beter dan dat in Canada is. Maar je kan nu al verwachten wat er op de Westkust zal plaatsnemen. Want het is in Canada al gebeurd. Ja. En het erge is, wij zitten dan in New York. De rook van de bosbranden in Canada voelden we hier. Hè, dat is nou, 3000 kilo, nee, meer.
Maar hoe voelde je het?
4000 kilometer.
Hing het in de lucht? Kon je het ruiken?
Ik had ontzettende last, vooral van mijn ogen.
Ja.
Als je daar dagenlang zit, dan voel je
het. Nee, echt daar, alles. Maar hier in New York, zei je. Of had je
hier voel je het ook, je zeker. Ja. Je hebt er hier last van. Je kan het aan de lucht zien. Vandaag is het dan weer een mooie dag. Maar twee keer per week voel je het echt. Ja. Er zijn bizarre taferelen. Het enige mazzel dat ze in Canada hebben is dat omdat het zo groot is en er zo weinig mensen wonen, kunnen die bossen inderdaad branden. En tot nu toe heeft het geen levens gekost. 2 jaar geleden was in British Columbia ook een hele hevige bosbrand. Dat heeft een paar maanden geduurd. En daar zijn 600 mensen om het leven gekomen.
Ja.
Dus dat is dan mazzel.
Ja.
Maar het is zo erg dat als deze bosbranden dus door blijven gaan, dan bestaat er een hele grote kans dat in de winter, als het weer gaat sneeuwen, nog steeds niet geblust zijn.
Jongen. Oké, nou ja. We zijn een beetje wonderlijk begin van deze podcast, maar omdat ik jouw verhaal zo geweldig vond, ben ik blij dat je het even wil vertellen. En enorm avontuur daar in Canada.
Ja, we zijn natuurlijk. Ja,
maar we gaan natuurlijk.
Het is een Canada verhaal. Maar even één ding wat wel leuk is. Er is een bedrijf wat we hebben gevolgd, die de oude bosbranden, dus de plekken die al afgefikt zijn van een paar jaar geleden, daar zijn ze nu mee bezig om via hele speciale drones vanuit de lucht nieuwe plantjes te zaden. In de plekken waar de bosbranden dus al zijn geweest.
Nieuwe aanplanten vanuit de lucht.
Vanuit de lucht. En dat doen ze met een soort buksgeweer, zodat het echt in de grond stampt.
Ja.
En het doel is om per 2028 1 miljard nieuwe bomen te planten. Als ze in 2030 4 miljard nieuwe bomen planten, dan zegt de regering van Canada, dan zijn we carbon neutral.
Ja, ja. CO2 neutraal.
Ja. Dus het is een hele operatie.
Ja.
En het helpt, hoeveel, dat weten we niet, maar het is tenminste iets.
Ja. Oké, we gaan naar de gewone grote nieuwszaken hier en in onze omgeving. Jan en ik hebben het regelmatig over. Maar jij zei dat je weer even stil wilde staan bij de positie van Donald Trump in de verkiezingsrace, die steeds duidelijker losbarst. Ik zie wat zijn concurrenten in de Republikeinse Partij doen, maar als ik naar de peilingen kijk, dan zie je Trump nog gewoon op elke tegenkandidaat duidelijk voorstaan.
Ja, dat klopt. Maar ik zie en hoor de twijfel onder de Republikeinen groeien. Ja, onder zijn volgelingen in zijn eigen partij staat hij er natuurlijk goed voor. Maar diezelfde peilingen blijven aangeven dat hij opnieuw van Biden zou verliezen. Nou weet ik best dat het een slag in de lucht is, want Biden staat er in de peilingen belabberend voor. Ook binnen zijn eigen partij, de Democraten. Maar Trump kan uiteindelijk niet tegen hem op. En dat komt ook omdat de gematigde Republikein het wel beu is met al dat gedoe en Trump over de verkiezingen in 2020 en alle rechtszaken en de schandalen.
Ja, ja.
He, dus zijn aanhang, dat blijft volgen. De rest van de Republikeinen die willen wat anders en zoeken wat anders.
Ja. Hebben mensen als DeSantis of Scott en anderen, er zijn nog een heel lijstje anderen die zich of kandidaat gaan stellen, Mike Pence elk moment, en Asa Hutchinson, gouverneur van Arkansas en zo. Nog een aantal belangrijke mensen.
Nikki Haley.
Hebben die een betere kans?
Het zou best eens kunnen. En dat er steeds meer hoe het partijbestuur er tegenaan kijkt. Daarbij gaat het niet alleen om de presidentskandidaat, maar ook om kandidaten voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Voor diezelfde verkiezingen in 2024. En ja, wij kijken daar niet zo vaak naar. Maar als je erin duikt, zie je onder die politici uit de provincie een soort weerstand groeien. Die willen niet zo graag meedoen aan verkiezingen in de schaduw van Trump als presidentskandidaat. En dat is best te begrijpen, want bij de midterms vorig jaar hebben bijna alle kandidaten die door Trump werd gesteund verloren. Luister even naar de Republikeinse senator Bill Cassidy. die de staat Louisiana vertegenwoordigt.
Well, a couple things. I don't think Trump can win a general election, but that's a nice way for him to diss people like Tim Scott, who's a pretty formidable candidate. So you just have to take this as a competitor trying to diss others. On the other hand, during the last election cycle, we saw that in all the swing states, almost all, Georgia, Pennsylvania, Nevada, and Arizona, that the candidates for Senate that Trump endorsed all lost. If you had taken the votes that went to other Republicans and put them together, those Republicans would have won. So I think the president's kind of high-profile endorsement of those candidates actually hurt those candidates, at least in the general election. So if past is prologue, that means President Trump is going to have a hard time in those swing states, which means that he cannot win a general election.
Ja, en die gedachte dat Trump niet kan winnen is inderdaad een brandende kwestie. Heb je dat woord weer voor de partij? Nee. Vooral omdat een andere Republikeinse kandidaat dan Trump misschien wel een goede kans heeft om Biden te verslaan in de verkiezingen.
Oké, aan het begin van de podcast hoorden we Tim Scott, die zich formeel kandidaat heeft gesteld. In het fragment dat jij net liet horen noemt Bill Cassidy Scott een formidabele kandidaat. Wat is er zo belangrijk aan, of zo bijzonder aan hem?
Nou, hij is de eerste zwarte senator uit het zuiden in 100 jaar. Het is een aards conservatief, maar geen drammer.
Republikein,
ja. Maar geen drammer of activist. Hij heeft al meer campagnegeld ingezameld dan elk van zijn rivalen, met dank aan de steun van de Oracle-eigenaar, miljardairbaas Larry Ellison, die daar zo'n slordige $30 miljoen in zijn campagne heeft gestoken.
Zo, dus die gelooft in hem.
Die gelooft in hem. En het is ook iemand die in termen van inclusiviteit denkt om de Republikeinse tent te vergroten. Het is niet iemand die alleen maar tegen zijn achterban praat. Het is ook iemand die meer Republikeinen wil hebben in zijn eigen partij. Maar ik denk ook dat hij, net als gouverneur DeSantis van Florida, kinderen liever niet voorlicht over seks, gender, LGBT en zo. Maar Tim Scott zou er geen juridische oorlog over beginnen met Disney. Dat Disney dat heeft teruggemapt door de verhuizingen van het bedrijf van Californië naar Florida te cancelen. Het kost miljarden en duizenden banen.
Toch nog even duidelijk maken. Het is een hele, we hebben het er al een paar keer over gehad. Maar het is een fascinerende strijd. Omdat dat Disney World is natuurlijk mega groot. Het is ook een eigen gemeente volgens mij. Was het. En de Centers heeft de strijd aangebonden alleen maar omdat Disney liberaal is op het gebied van, ik zal maar zeggen, seks.
Ja.
En ook kinderen niet wil, de waarheid van het leven voor die kinderen niet wil verbergen. Daar komt het op neer. En daar heeft hij het enorme punt van gemaakt.
En sterker nog, hij is met de term gekomen, als je naar Florida komt, woke is here to die. Met andere woorden, wij doen niet aan de woke wereld. Dus alles wat wij zien in Florida en woke, dat mappen we gewoon weg.
Ja, ja. Nou goed, ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Omdat, zoals je zegt, Disney heeft gezegd, nou, dan, we waren van plan om het hele bedrijf vanuit Californië te verhuizen. Gaan we nou niet doen? Dat kostte dus miljarden en een enorme hoop banen.
En hoe?
En dan zal toch wel iemand tegen de Santos zeggen, kijk, dat heb je ook op je geweten. Of niet? Hoe werkt dit voor hem?
Ja, tuurlijk werkt dat tegen hem. Kijk, voor de zuidelijke staten is dat allemaal prachtig. Hè? Want dat anti-woke cultuur, daar geloven ze in. Maar als je een nationale campagne wil voeren, dan moet je doen wat Tim Scott doet, namelijk de tent groter maken.
Ja.
Hè? Dus meer kiezers binnen je eigen partij binnenlokken. En ik weet niet of DeSantis dat lukt op deze manier. Nee. Hij moet op een bepaald moment moet hij dit allemaal goed praten.
Ja, hij wordt toch de belangrijkste concurrent van Trump genoemd.
Ja, dat klopt. En hij heeft natuurlijk een paar dingen voor. Hij is zeer populair onder zijn eigen kiezers in Florida. En wat ik zei, ja, de rest van het land vindt het pedant, arrogant, bedvreterig en een drammer. Hij is jong, hij is charismatisch, tenminste als hij in een Fox-interview zit, waar hij dus niet goed in is wat hij deze week heeft laten zien in New Hampshire.
Ja.
waar retail politics telt. Dat is deur aan deur politiek. Dat betekent dat je letterlijk de handen moet schudden met de mensen in New Hampshire.
Ja.
Naar barbecues met 22 mensen. Naar de veteranenhal met 100 mensen. En New Hampshire werkt zo dat daar de kiezers zeggen, en dat is ook een oude grap, als je denkt, wat vind je van kandidaat A? Dan is het antwoord, dat weet ik nog niet, want ik heb hem of haar nog maar 3 keer ontmoet en dat moest minstens 4 of 5 keer.
Precies, en het omgekeerde geldt ook. Het heeft zo weinig mensen en er wordt zoveel campagne gevoerd, dat ze zeggen altijd dat iedere inwoner daar heeft elke kandidaat inderdaad aan het eind van de race zelf een aantal keren ontmoet.
Ja, en het is ook een soort meetlat van hoe dat werkt. Ik zal nooit vergeten, jaren geleden toen voormalige New York burgemeester Giuliani campagne ging voeren, zei hij, weet je wat, ik ga naar Florida, dat heeft meer stemmers, ik sla New Hampshire over.
Ja.
Stom, dat dus nu, geen schijn van kans had hij meer.
Nee, je moet
DeSantis heeft een les geleerd deze week, waar hij dus niet goed in was met de handen schudden. Het is een beetje een afstandelijke kerel. Hij is niet goed met de pers. Hij heeft een piepstemmetje en dat komt allemaal meekijken. Je moet charisma hebben, ook in persoon. Dus niet alleen maar op Fox News. En dat had hij deze week niet. De vraag is, zal hij daarvan leren? Nou, verder is het een summa cum laude geslaagde, briljante kerel. Die is maar 44 met een prachtige familie. Dus hij weet wel wat van de wereld. Ja, maar de vraag die ik heb, en dat heb ik altijd, doet iemand mee die om echt een kans te hebben in de verkiezingen? Of doet iemand mee om een naam te creëren voor de volgende verkiezingen? Zoals Obama dat deed in 2008. Niemand had eigenlijk van die man ooit gehoord.
Nee. En deze is pas 44.
Ja, dus hij heeft nog alle tijd van
de wereld. Ja.
Maar goed, ik zie wel een vreselijke strijd tussen hem en Trump. En dat wordt bitter en naar en zuur op zijn Trumpiaans. Want Trump grijpt natuurlijk zijn kans.
Ja. Een schandaaltje nog dat er is. Dat kwam, van de week las ik dat. Heb jij ongetwijfeld ook gezien. Reuters had er een verhaal over. Dat de Santos tijdens de campagne in 2018, toen hij voor het eerst dus gouverneur werd, contact had met een dubieuze Oekraïns-Amerikaanse oligarch, Lev Parnas. Ja,
dat had Giuliani trouwens ook.
Ja, oké.
Okay. Ja, nee, dat klopt.
Maar maakt dat nou wat uit? Of roepen mensen achter als lang geleden en de wereld zit vol met deugnieten. Dus daar gaan we niet voor of tegen deze man voor.
Ik denk niet dat het veel uit zal maken.
Ja.
Wat er in een voorverkiezingen gebeurt, natuurlijk komt alles meekijken uit het verleden. Maar als je pas kandidaat bent en de nominatie hebt gewonnen, dan wordt alles uit de kas gehaald.
Ja,
in een voorverkiezingssituatie voor president gaat het echt meer over de persoon.
De persoon.
En hoe komt hij over? En hoe is hij aardig? Is hij, mensen noemen hem dan Trump Light. Trumpiaans, maar zonder dat straatgevecht bulmentaliteit van Trump. Is hij geloofwaardig? Daar kijken mensen veel meer naar dan heeft hij met een lugubere Oekraïner ooit zaken gedaan.
Ja,
dat komt
de
later.
Interessante les vind ik altijd Kamala Harris. Ja. Die kandidaat was, maar uiteindelijk voor de verkiezingen al was afgebrand.
Ja. En dat kwam omdat zij was natuurlijk senator uit Californië en daarvoor openbare aanklager. En die openbare aanklagerrol heeft ze nooit afgeleerd. Dus mensen vonden haar eigenlijk altijd een beetje vijandig overkomen en te agressief. En ik heb zelf jaren geleden John McCain gevolgd in New Hampshire. En als die was heer en meester. En toen hij begon, stond hij vijfde in de race. En als je hem zag opereren in een staat als New Hampshire. Ja. Dat was een knuffeldier. Dat was iemand die diepgaande gesprekken hield met Jan met de pet op elk moment op straat in een barbecue. Dat heb je of dat heb je niet. Nee. Bill Clinton was daar heer en meester in. Obama ook.
Reagan.
Ja. Dus je hebt van die mensen die dat echt kunnen. Ja. En die het ook leuk vinden.
Overigens, dat heeft Trump ook.
Trump heeft dat ook.
Absoluut.
Ja.
En dat enthousiasme.
Ja, ja. En een grap. En een armen onder elkaar slaan. Dat had Giuliani trouwens ook. Daarom heb ik nooit begrepen waarom hij New Hampshire heeft overgeslaan. In persoon staat daar toch wat anders dan wat je op de schermen ziet. DeSantis, ik betwijfel of hij dat heeft. En als hij dat niet heeft, moet hij het wel heel snel aanleren.
Ja, ja, ja.
En Tim Scott heeft dat trouwens wel.
Ja.
Nikki Haley heeft dat. Ik vind Mike Pence dat niet echt hebben. Nee. Het is een stijve, afstandelijke man. Ja. Asa Hutchinson heeft dat dan weer wel. Dus in staat zoals New Hampshire en Iowa worden voor deze lui echt van gigantisch belang beschouwd.
Ik heb de indruk dat het misschien toch een ontzettend leuke verkiezingsrace gaat worden.
Ik denk het wel. Ja. Het is alleen jammer dat de Democraten geen tegenkandidaat hebben. Bernie Sanders, dat is gewoon...
Nee, maar wacht even. Maar ze hebben heel besloten, denk ik, helemaal ingezet op de theorie dat Trump de nominatie bij de Republikeinen wint en dat dan Biden de enige is die hem kan verslaan.
Dat denk ik
ook. En dat ze dus de andere kandidaten in feite door die vroege kandidatuur de pas hebben afgesneden. Ja. Dus het is Biden of niks.
Nee, maar ik zie ook niet een echte, plausibele democratische kandidaat. Zie jij erin?
Nee, tot nu toe niet. Helaas niet.
En we zitten nu eind mei en zie jij Trump niet de nominatie winnen?
Ja. Nou, je weet, ik ben een meester in het verkeerd voorspellen. maar ik begin te twijfelen nu of het hem lukt. Vanwege ook vooral die twee dingen. Wat jij net zei is, ze beginnen in de partij, zijn ze een beetje klaar met al dat gezeur over vervalste verkiezingen en gescheld op de hele wereld. En wat je net ook zei, dat vond ik ook heel opmerkelijk, die andere verkiezingen voor het congres. Er zijn dus heel veel Republikeinen die roepen, als die man het wordt, dan sla ik deze even over.
Ja.
En ze moeten ook oppassen op hun positie in het congres. Dus er staat veel op het spel. En daarom denk ik dat de druk op Trump heel groot. Maar we zullen zien.
Er is nog één ding wat ik aan toe wil voegen. En dat is de juridische kwestie van Trump. Verkrachtingszaak in New York, dat is iets waar mensen een beetje hun schouders over optrekken. Want dat was al zo lang geleden. Maar de rechtszaak in Georgia en de documenten die hij in zijn bezit had in Mar-a-Lago in Florida, dat zijn strafbare dingen.
Dat weet ik, maar in mijn theorie is het maakt niet uit. Ook als hij wordt gestraft, ook als hij in de gevangenis komt. De Amerikaanse kieswet sluit niet uit.
Klopt.
Dat de president campagne voert vanuit de gevangenis of zelfs in de gevangenis zit als hij president wordt.
Nee, maar als je een Trump-aanhanger bent, dan blijf je dat. Ja. Maar alles wat twijfelt,
die denkt,
is dit nou nog een stap die we kunnen nemen? Nee. Ik weet het niet.
Hey, ik wil het even nog over een andere kwestie hebben. Een debat hier in New York, in de New Yorkse politiek, over een grondwet voor daklozen. Die is met algemene stemmen aangenomen door de gemeenteraad. Belangrijkste onderdeel daarvan is daklozen hebben het recht op een aantal openbare plekken te slapen. Volgens de oude wet konden politie en vuilnisdienst die tentjes en die kartonnen dozen en die slaapzakken konden ze verwijderen. En dat kan dus volgens deze nieuwe wet zou niet meer kunnen. Burgemeester Adams twijfelt of hij die wet nou moet tekenen. Er is een oud politieagent, dus die heeft misschien een andere overweging. Die weet wat er speelt op straat. In Los Angeles zijn de voorschriften juist verscherpt. Bijvoorbeeld, je mag die tentjes niet meer in de buurt van scholen zetten. Maar nou komt het, in de berichten hierover lees ik dat New York een netwerk van opvangplekken heeft waar vorige week alleen al 81.000 daklozen gebruik van hebben gemaakt. En dan heb je een hoop mensen die niet in zo'n opvangplek willen. Dus het zijn er in werkelijkheid nog veel meer. Los Angeles gaat het om minstens 42.000 daklozen. Wat is hier aan de hand? Hoe kan zoiets?
Normaal gesproken heeft de stad New York plek in allerlei situaties. Gymnastiekzalen op school, brandweerkazernes met extra plek, enzovoort, enzovoort. Tot en met 100.000 mensen. Daar is voor gecalculeerd en berekend. Een extra probleem is erbij gekomen in het afgelopen jaar, en dat er 67.000 migranten naar New York zijn gestuurd vanuit de zuidelijke staten met Mexico, vooral Texas.
Cadeautje van gouverneur Abbott.
Ja, precies. En ook DeSantis.
Ja.
Dus die mensen die komen hier aan, daar hebben veel van die lui dan, die hebben dan in de buurt familie. Maar wat doe je met de rest? Het is een onoplosbaar probleem.
Ja.
Dus de reden waarom Adams twijfelt is niet omdat hij niet wil, maar omdat er gewoon geen plek meer is. Want als je de normale New York daklozen meerekent met de migranten, dan zit je nu al meer dan 150.000. Ja. Hoe pak je dat aan? Nu heeft Adams geprobeerd de migranten door te sturen naar de buitenwijken in New York. Daar is dan meer plek.
Ja, ik zag, maar foto's, die buitenwijken, ik zag in foto's uit Queens en andere plekken.
Nee, maar nu heb ik over Westchester.
Oh, Westchester en andere provincies.
Andere provincies. En ja, die zeggen nee, want wat moeten we met die...
Ja, ja, not in my backyard. Not in my backyard. Dat zijn allemaal redelijk chique provincies.
Dus het is, ja, het is een vreselijk probleem. Maar goed, dit probleem is niet exclusief Amerikaans. Hè. In Nederland zijn bijvoorbeeld 32.000 daklozen. En de agglomeratie in New York is net zo groot en heeft net zoveel inwoners als Nederland. Dus dat is ook best veel. Daklozen zie je overal, maar in Amerika is het echt een probleem. En nu in New York en de grote steden Chicago, Philadelphia, Boston, waar al die migranten naartoe worden gestuurd. Wat moet je ermee?
Ja.
Nou, en de normale daklozen, ja, ja, de oorzaken, dat kennen we. Drugs en andere verslavingen, bipolar en ook wat letterlijk aan lage wal geraakt. Je ziet hier steeds verhalen over in elkaar geslagen mensen op in de metro die alleen maar staan en opeens op een kop worden geslagen door iemand die helemaal weg van deze wereld is. Wat doe je daarmee? Ja. Nou ja,
allerlei sociale problemen.
Het zijn allemaal sociale problemen, maar het...
Maar het is wel, ik heb het er ook vaak met Jan over, want in Washington heb je ook langzamerhand van die tent cities.
Ja.
En in Los Angeles heeft het ook een naam zelfs, geloof ik. Daar heb je zo'n heel tentdorp.
Tentenkamp.
Ja. Het is hartverscheurend als je het ziet.
Ja. Maar
hoe wil de grootste, beste economie ter wereld dat nou niet oplossen? Dat is voor mij het grote raadsel. Hoe kan zoiets?
Omdat je niks geforceerd mag doen. Nee. Dit is een gesprek wat ik zelf, toen ik kandidaat was, met Adams heb besproken. Wat doe je eraan? Hij zei, we zetten sociale werkers op straat om met daklozen te praten. En wat ze willen en hoe ze dat willen. En de meeste mensen kiezen ervoor. Die willen niet naar een opvangcentrum en die willen niet naar een hotel. Die vinden dat leven daar wel lekker op die manier. Maar goed, met al die migranten erbij. Ja. Je ziet de bussen dag in dag uit binnenkomen.
Met migranten.
Ja, en die mensen die staan hier dan. En ja, wat
als, je nou denkt, dit gebouw, hè, waar Studio Hammelburg zit in New York, is ooit een tijd lang een dakloze hotel geweest.
Ja, dat klopt.
Lang geleden.
Heel lang geleden. Ja. Maar in de jaren 70 was dit een dakloos hotel. Ja,
dit lijkt mij een uitstekend moment om de Amerika-podcast even te onderbreken voor een mededeling.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Oké, gaan we naar de luisteraarsvragen. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 0628135020. We hadden er nog een hoop en ik hoop dat we een klein beetje kunnen opschieten. Maar ik moet dus sommige dingen een beetje inkorten. Er is een vraag van Freek Weijer, die ligt er al een tijdje. En die heeft het over Andrew Jackson. Want de president destijds, die leek heel erg, of Trump lijkt heel erg op wat Jackson was.
Het is ook de held van Trump.
Wat hij heeft volgens mij hier een schilderij van iemand.
Ja, nee, een standbeeld.
Een standbeeld, ja. Ook stolen elections en allemaal van dat soort dingen. Dus hij vraagt hoe wij tegen die vergelijking aankoop kijken. Nou, je hebt gelijk. Zo zag het eruit. Ellen van Schoolhoven luistert op de fiets. Altijd goed om te horen. Die heeft het over die CNN-uitzending. En hoe Trump ernaast zat en de applausmachine die hij dan op gang krijgt. En die heeft hij nodig om te presteren. En in de privéopname klinkt hij mat en maakt veel fouten. Hoe komt het dat hij die applausmachine dan toch weer aan en uit kan krijgen? Hoe flikt hij dat?
Het is een showman.
Ja.
Het is zo als veel mensen die krijgen een soort adrenaline kick. Als hij wordt bejuweld door een applaus. Als hij in zijn eentje zit of een interview geeft, dan heeft hij die kick niet. Het is echt iemand die kick nodig heeft. Ja. En wat je ook heel vaak in zijn toespraken zag, hè, op campagne, is dat dat begon een beetje lauw. En je zag die mensen die daar urenlang in de rij stonden om hem te zien. Je zag hem op een bepaald moment ook die adrenaline kick krijgen. Ja. En dan wordt het een soort ander type. En dan kan hij urenlang door. Dan is hij helemaal in zijn element. Ja. Ik vind dat eng en knap tegelijkertijd. Ja. Want als je dat nodig hebt om een boodschap te delen, dan vind ik dat eng. Aan de andere kant.
Oh ja, Churchill kon het ook.
Hij heeft dat echt
nodig. En Zelensky kan het ook. Je hebt van die mensen die hebben dat. Een leuke van Anton Korteweg. Onderwerp dat jou zeer zal aanspreken. Want die heeft het over de vriendschappen die worden verbroken vanwege de politiek. En hij citeert het employee handbook van Meta, de eigenaar van Facebook en zo, en Coinbase. Dat mensen gevoelige kwesties als abortus, het nut van vaccinaties, wapenbezit en verkiezingen, dat ze dat gewoon in de conversatie op kantoor niet moeten doen. En dat is een soort van verbod, zegt hij. En hij maakt een leuke grap. Stel je voor dat je tijdens de lunch bij BNR niet over politiek mag praten. Heel leuk, Anton.
Ja, ik
jij leeft daarin.
Ik leef daarin en ik begrijp de redenering. Als ik op een redactie zit, heb je het natuurlijk over de politiek, maar niet over je privégevoelens over de politiek. Dat hoort gewoon niet. Je kan het dus wel over een politiek onderwerp hebben op een nieuwsredactie. Maar wat je zelf vindt en voelt, dat blijft daar buiten. En ja, het doet me ook een beetje denken aan het Midden-Oosten. Als je vrienden wil blijven, dan heb je het niet over religie en niet over politiek. Dat doe je onder andere omstandigheden, misschien met een biertje in de kroeg. Maar niet op een werksituatie. Ik ken ook heel weinig mensen die het daar echt over hebben. Nee. Ik merk dat ook mensen waar ik bevriend ben met op Wall Street. Natuurlijk weet ik wel wat hun gevoelens zijn en waar zij, het is een financiële wereld, die denken wat anders dan de sociale termen van
iemand goed, maar die ergens anders werkt. Maar dat is wat anders. Die zijn misschien wat meer republikeins, maar nu gaat het om die verharding. Sinds Trumpisme is het toch wel wat veranderd.
Het is een soort onbegonnen wet onder het mum not done.
Nee. Oké. Eventjes een van Roel Vossen. Heel simpele vraag. We hebben hem nogal vaak gekregen, maar zullen hem toch nog een keer beantwoorden. Wat is nou toch een filibuster? Ja, vroeger was dat zo dat je kon de behandeling of een stemming tegenhouden door eindeloos door te praten in de Senaat.
Er waren zelfs momenten waar mensen telefoonboeken begonnen
te lezen. Ja. Dus zolang je aan het woord bleef, kon de stemming niet komen. Ja. En dan was het idee dat tegenstanders op een bepaald moment dat zouden afhaken. Maar tegenwoordig kun je
Deeltjes maken hè, ondertussen.
Deeltjes maken ondertussen. Ja. En volgens mij is het heel simpel. Tegenwoordig kun je een filibuster instellen door hem in te stemmen. Ja. Dus als je 60 senatoren hebt die voorstemmen, dan is vanaf dat moment een filibuster begonnen. En dan heb je op een bepaald moment er weer 60 nodig om hem af te stemmen.
De Democraten hebben een paar jaar geleden geprobeerd dit af te schaffen. Ja. Maar er waren een aantal mensen binnen de Republikeinse of binnen de Democratische Partij die zeiden, weet je wat, het is nu nuttig voor ons of voor de Republikeinen die in oppositie zijn. Maar op een dag zijn wij weer in de minderheid. Zullen we hem toch maar houden? Het is een eeuwig lange truc. En het hoort bij de Amerikaanse politiek. Ja.
Heel geestige van Albert uit Dedemsvaart hebben wij trouwens in de podcast ook wel eens gezegd. Hoe kan Trump eigenlijk meedoen aan de verkiezingen als hij zegt dat hij de vorige ook heeft gewonnen? Want je kan geen drie keer meedoen.
Hij is geen president nu, hè? Dus hij kan best zelf vinden dat hij heeft gewonnen. Maar officieel is dat niet zo. En een president kan twee keer president zijn. Zo simpel is het. Dus hij probeert de eerste president en de enige president te worden sinds Grover Cleveland, die verkiezingen heeft gewonnen, de volgende verkiezingen verloren en de daarop volgende verkiezingen weer heeft gewonnen. Dat probeert Trump nu. En dat zou dus de tweede keer in de geschiedenis zijn dat iemand dat zou lukken.
Ja, Yvonne Kleijzer die stelt een vraag die ik niet helemaal begrijp. Als jullie podcast in Amerika zou worden uitgezonden op de bekende netwerken, welke zou dit dan moeten zijn en welke zeker niet naar jullie smaak? Nou ja, Aan de ene kant kan ik zeggen, ik zou het niet zo prettig vinden als onze podcast of op CNN of op Fox News terecht kwam. Ik zou hem liever bij de NPR hebben, de publieke radio of PBS.
Ik vind dat wij in deze podcast altijd proberen uit te gaan van de waarheid en wat het verhaal achter het verhaal is. Zo min mogelijk politiek getint en gekleurd. We doen ons best om het te duiden. En natuurlijk hebben we onze eigen meningen. Maar ik weet niet of dit ergens in een Amerikaanse netwerk zou passen. Nee. Want NPR is, probeert het ook te doen, maar is altijd links getint. Ik weet niet, een podcast is een podcast. Het zit een beetje anders in elkaar dan wat een netwerk zou doen. Dus hopelijk zijn we gewoon neutraal.
Ja. Even kijken hoor. Ja, dit is dezelfde vraag. Wart, die stelt diezelfde vraag over hoe kan je nou 3 keer president worden. De goede vraag van Onno Drent. Op welk moment wordt de Oekraïne-oorlog een probleem voor in de politiek? Want Amerika kan niet blijven smijten met geld. Daar komt het op neer. En het is ook een kwestie die echt speelt. Hè, Kevin McCarthy die al heeft gezegd, we blijven geen blanco checks uitschrijven.
Ik moet zien dat ze de kraan dicht doen. Mijn eigen mening is dat de oorlog met Rusland en Oekraïne nog een hele lange tijd zal duren.
Ja.
En ik zie het niet zo in dat Amerika met doodgemak op een bepaald moment zegt, het is op en over en uit. Ik zie het niet gebeuren. Jij wel?
Ik zie wel een gevaar, ja. Omdat de manier waarop het nu gebeurt, wat Biden heeft in het vorige congres, bij de vorige verkiezingen, iets van 111 miljard gereserveerd daarvoor. En daar boekt hij nu steeds op af. Dus elke keer als Amerika een gift doet of steun toezegt, dan komt dat uit datzelfde fonds. Dus dat wordt steeds kleiner, maar het is een soort spaarpot. En volgens mij is dat wat McCarthy ook bedoelt, Kevin McCarthy, daar gaan we niet meer doen. We gaan, als we iets willen doen voor wapens of financiële steun, dan gaan we er elke keer over stemmen. We gaan niet een heel groot bedrag reserveren voor Oekraïne en daar dan steeds uitmaken. En die debatten worden steeds moeilijker, denk ik.
Hoe lang nog?
Ja, dat. Kijk, je hebt gelijk, dit gaat nog jaren duren. Dus, en hopelijk is tot nu toe is de totale meerderheid in beide partijen voor steun aan Oekraïne. Dus het kan misschien wel wat lastiger worden om het voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk denk ik dat die steun er inderdaad ook nog wel blijft. Maar daar komt er op een dag een eind aan. Mensen zeggen, joh, kijk eens naar het vluchtelingenprobleem in New York City.
Maar je denkt nog niet dat de politiek in Washington zich daarover ontfermt als het een strijd is
vis-à-vis
Vladimir Poetin.
Nee, maar dit is een districtenstelsel. Dus hier worden staten, steden, provincies in het congres vertegenwoordigd. En we hadden het net over, daarom zeg ik, we hadden het net over die migratie en de vluchtelingen in New York City. Ik kan me voorstellen dat de congresleden uit New York in het congres op een bepaald moment daar wel een punt van gaan maken.
Ja, dat kan.
Zeggen jongens, onze eigen burgemeester Adams zit met zijn handen in haar voor een enorm probleem. Kunnen wij alsjeblieft wat meer geld krijgen hier?
Ja.
En heel vervelend voor die Oekraïners. Ik bedoel, dat soort dingen.
Dat wordt wel een discussie. Ik zie hem voorlopig niet komen. Nog, Old Hickory, dat was de roepnaam van Andrew Jackson. Ik kwam er steeds maar niet op.
Ja.
Old Hickory, en dat was natuurlijk ook een oorlogsheld, hè, tegen de Britten.
Ja.
Maar dat was de roepnaam.
Ja. Eventjes een van Tom van der Veen. Vraagt zich af hoe het zit met waarom de laaggeletterdheid zo groot is in het Amerikaanse systeem. Hoe doen mensen dan in het verkeer en verkeersborden en al dat soort dingen? Ze hebben wel rijbewijzen, maar hoe komt het dat ze zo slecht kunnen lezen? En niet alleen immigranten, maar ook gewoon Amerikaanse Amerikanen.
Dit is een onderdeel van een veel langere discussie, dus ik zal hem zo kort mogelijk proberen te houden. Scholen in Amerika hebben een een zitten in districten waar veel ongelijkenis is. Daarmee wil ik zeggen dat bepaalde plekken hebben fantastische leraars die ook meer geld verdienen. En in andere plekken heb je leraars die het niet goed kunnen en ook minder verdienen. Dus als je in Nederland op school gaat, dan krijg je hetzelfde onderwijs. Of je nou in Wassenaar woont of in de Bijlmer. Hetzelfde onderwijs. Dat heb je hier niet. En dat is een vreselijk probleem. En het gaat niet om geld. De Washington DC, de district, heeft per capita het meeste geld insteken per student. Dat is $15,000 per student per jaar.
Ja.
En jaar in, jaar uit zijn ze 50ste uit
de allerlaagste.
Het allerlaagste in de resultaten. Dus het ligt niet aan het geld. Het ligt aan de kwaliteit van het onderwijs. Als je in New York op school zit, dan krijg je dus een basisonderwijs. En de ouders van, laten we zeggen, betere districten van welvarende mensen, die doneren extra om andere onderwerpen en leraars te creëren. Dus als je Spaans wil hebben op school, dokken we zelf.
Ja, ja.
Als je een muziekles wil hebben, dokken we zelf. Dus het pakket voor
minimum pakket is overal hetzelfde.
Ja, en maar, de rest moet je bijbetalen. Maar, het is natuurlijk een ridicuul en absurd systeem waar ze zelf voor kiezen.
Ja.
Ik heb het nooit begrepen, maar het is een groot probleem. Dus je krijgt een ongelijkmatige onderwijssysteem. En dat is natuurlijk hartstikke oneerlijk.
Rutger Smits die stuurt een hele lange en leuke. Ik kan hem helaas niet helemaal voorlezen, maar wel een hele leuke. Namelijk dat wij hebben gezegd in de podcast, een ex-president mag nooit meer auto rijden. Ho, stop, schrijft hij. dat heeft echt wat toelichting nodig, heren. En hij zegt, nou ja, we weten dat Joe Biden gek is op autorijden. Die heeft ook een hele mooie oude Corvette Stingray. Maar als hij er echt mee wil rijden, moet hij dus zijn eigen circuit bouwen. Want anders mag het niet. Maar het is een van de vele dingen die een president niet meer kan. Hè?
Op openbare wegen mag een president of een ex-president niet meer rijden.
Dat heeft te maken met de beveiliging.
Dat heeft te maken met beveiliging en allerlei omstandigheden volgens de Secret Service. Lyndon Johnson die had een gigantische ranch in vlakbij Austin. En die reed lekker in zijn auto's omdat het zo groot was.
Ja.
Maar ik zie dat Biden in zijn Corvette niet doen. Nee. Want ja,
Ronald Reagan deed het ook op zijn ranch.
Maar die had ook een ranch.
Die had een stok oude Jeep.
Ja.
En als daar bezoek kwam, ook hoge bezoek, presidenten of koninginnen of ga ze maar door, dan hees hij ze in die Jeep en dan reed hij ze door zijn ranch.
Ja, maar Bill Clinton en Barack Obama kunnen dat dus niet.
Hebben nooit meer auto gereden.
Nee, die kunnen hooguit van hun voordeur naar de brievenbus rijden. En that's it. Ja, rijden mag niet meer.
Oké, eentje van Egbert. Interessante. Mijn zus wist het bizarre feitje op te lepen dat maar liefst 80% van de Amerikaanse mannen is besneden. En ik geloofde dat niet, is het echt zo. En dat kan dan niet met religieuze overwegingen te maken hebben, zegt hij. Wat dan wel?
Ja, de Amerikanen die hebben er altijd
Een hygiënische
oplossing gevonden.
Ik weet niet of het nog zo is, maar het was altijd zo dat jongetjes in, laten we zeggen, openbare ziekenhuizen, gewoon publieke, automatisch werden besneden, tenzij de ouders zeiden dat ze dat niet wilden. Ja. Is dat nog zo?
Dat is nog zo.
Ja.
En als je religieuze bezwaren hebt, dan zeg je dat.
Of andere bezwaren.
Of andere bezwaren. Ja. Maar het is nog altijd een feit. Ik weet niet of het 80% is, maar het was altijd zo.
Ja.
Het is niet een onderwerp wat ooit echt ter sprake is gekomen. Het is gewoon een ding.
Ja. Dan Martin den Heijer, die komt op iets terug waar we het steeds over hebben, namelijk wat een president of presidentskandidaat, maar een president zegt in het openbaar, of dat nu juridisch kan worden beschouwd als meineed. Bijvoorbeeld Trump die voortdurend roept, ik heb de verkiezingen gewonnen, of die vrouw die mij nu heeft aangeklaagd.
Ik kende haar niet eens.
Ik wist niet eens wie het was. Hij noemt het verhaal van Bill Clinton die in het televisieprogramma zei, I didn't have sexual relations with that woman, Monica Lewinsky. Ja. En hij zegt, dat was niet onder ede, maar toch de basis van impeachment.
Dat was niet de basis van impeachment.
Precies, volgens mij heeft hij het in het officiële verhoor, dat op band is opgenomen ook gezegd.
Ja,
hij heeft gelogen. En toen stond hij onder ede.
Precies, hij heeft gelogen in de zaak Paula Jones. Ja. Daar kwam dat hele Lewinsky-verhaal
uit. Een andere vriendin.
Ja, ja. En daarin heeft hij gelogen. Dat is het verhaal. Dus als je op een televisierubriek liegt, dan lieg je. Ja. Dan kan je verder niks mee.
Ja.
Dat is er in Europa toch ook zo?
Ja. Frank, die zegt, ik ben zeer gesteld op de Amerika-podcast, maakt hele leuke complimentjes. Maar hij zegt, zou het niet beter zijn of leuker zijn om wat meer te horen over de staten? Wij hebben in Nederland, dan doen we wat lacherig, dat de Amerikanen ideeën hebben hoe Europa nou precies in elkaar zit en waar Nederland ligt. Maar omgekeerd is precies hetzelfde, heeft hij gelijk in. Wat is de hoofdstad van Kentucky?
Frankfurt.
Juist, ja. Ik bedoel maar, daar zijn weinig mensen die het weten.
Nee, maar even, het is een hele goede vraag.
Ja, ik ook, maar er zijn twee dingen die ik ook wil zeggen. Eerst wat, we hebben het een keer gedaan, namelijk in de verkiezingen van, ik meen 2016, hebben we een rubriek gemaakt en die heette Amerika in alle staten. Ja. En daarvoor heb ik hoogst persoonlijk een column geschreven over alle 50 staten. En dan krijg je, ook nu, als je het weer zou doen, doodgewoon het probleem dat sommige staten zijn wat spannender dan andere. Dus je kunt over elke staat best een leuk verhaal vertellen, maar om daar een soort rubriek van te maken.
Ik zeg altijd twee dingen. Het is natuurlijk onbegrijpelijk dat je in één land 50 rijbewijzen moet hebben.
Ja.
Per staat heeft zijn eigen rijbewijs. Het is zo ingesteld dat Washington, een federale overheid, die is verantwoordelijk voor x aantal dingen. De staten zelf zijn dan verantwoordelijk voor hun eigen staten. Het tweede is, ook ik heb weer geleerd van de verkiezingen in 2020... waar iemand in een vrij conservatieve staat dan riep, hoe kan Biden dan hebben gewonnen? Want ik ken geen enkele Biden-supporter. Ja. Dat klopt als je in Wyoming woont. Ja. Die bestaan dan daar ook niet.
Nee, Montana, Wyoming, dat soort
staten. Het zijn allemaal van die staten waar gewoon dat die hele cultuur niet leeft. Dus, nee. Dus die kunnen zich ook niet inzien dat een staat als New York of Californië daar heel anders over denkt. En vice versa is ook waar. New York en Californië, de inwoners begrijpen ook niet hoe mensen leven in Montana en in Wyoming.
Nee, en daarom maakt het werk voor peilers, opiniepeilers en journalisten wel makkelijker. Omdat we als verkiezingen beginnen al, ik zal maar zeggen, nou, bij wijze van spreken 40 staten hebben waar we helemaal niet op hoeven te letten.
Het gaat altijd om dezelfde 6, 7...
Hooguit 10 staten waar het allemaal speelt en de rest telt niet meer.
En af en toe is er een verrassing, zoals Arizona vorig jaar. Georgia.
Ja.
Texas zou het best eens kunnen worden dit jaar. Dus er zijn altijd van die swing states waar je Ohio, Texas, Michigan, Wisconsin, we kennen ze allemaal. Ja. En de rest leeft al in gepolariseerde politiek, waar we de uitslag al lang van weten.
Ja.
Maar om daar één land van te maken, dat is vaak, dat heeft wat diepgang nodig en moeilijker uit te leggen.
Ja, ik heb er een paar moeten overslaan, het is niet anders. Ook omdat ze niet meer helemaal actueel waren. Nog eentje van Wouter Rijmakers, want die brengt ons terug bij een van de onderwerpen die we bespraken. Als Trump de nominatie niet wint, zou hij dan kunnen doorgaan als onafhankelijk kandidaat? Dat vind ik een goede vraag.
Het is een goede vraag. Nou,
hij zegt het zou niet ideaal zijn voor de Democraten, want die stemmen die worden dan waarschijnlijk afgevreten van hun. Maar hoe dan ook.
Jij hebt ooit John Anderson gevolgd.
Ja, dat was in de strijd tussen Carter en Reagan.
Ja.
Ja. En dat was een oud-republikein. Die was zijn eigen kandidatuur. Heeft goed gescoord, trouwens, bij die verkiezingen.
Het verhaal is heel simpel. Een onafhankelijke kandidaat maakt geen kans.
Nee.
Hoe heet hij ook alweer?
Ross Perot.
Ross Perot. Ja. Ross Perot heeft in 1988... Nee, was het 92? 1992.
Tussen Bush en Clinton.
Heeft de hoogste score ooit gehaald. Heeft 19% van de stemmen binnengehaald. Ja. Weet je hoeveel zetels die heeft gewonnen? Nul.
Ja. Nee, dat klopt.
Dus dat is het probleem. Ja. Je kan wel stemmen krijgen.
Maar het gaat ten koste van één van de twee of allebei de andere kant.
Ja, zoals Ralph Nader de presidentschap van Gore heeft gekost. Dat zeggen heel veel mensen.
Ja.
Het is en blijft een idee om dat te doen als Trump, maar je haalt geen zetels.
Gaat niet gebeuren.
En met zetels win je de verkiezingen. Ja. Niet met hoeveel stemmen je binnenhaalt.
Nee, gewoon zetels, dan heb je het over het congres.
Ja. Nee, dan heb ik het over
kiesmannen.
De kiesmannen.
Ja,
je moet kiesmannen winnen, anders win je niet.
Anders
dus
win je niet.
Je kan 30% van de stemmen krijgen en geen enkele kiesman.
Ja, dat kan. Oké, het blijft een wonderlijk land. Dit was hem dan weer, de Amerika-podcast.
Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld. Of heel ouderwets, een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vragen inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp, dat is 06-28-13-50-20. 06-28-13-50-20.
En zet je naam en adres er even bij. Dan krijg je misschien die bekende Amerika Podcast mok. Tot volgende week.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.